Prediker 2. Ik zei tegen mezelf, kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn. En ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid, want die behield altijd de overhand, kon ontdekken wat een mens het beste doen kan. Dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daar tal van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootste dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had, nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had. En ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Wat doet een koning met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid. Zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit, beiden treft hetzelfde lot. Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf. Dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten. Beide worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. Van alles waarvoor ik me had afgebult onder de zon, kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger. En wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het nalaten aan iemand die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie kan zich te goed doen en genieten zonder dat hij ermee instemt? Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Tot zover.
Ja, geliefde mensen, laten we naar het evangelie luisteren. En dat komt vanochtend dus uit Prediker 2. Prediker 2 vers 3 om precies te zijn. Ik ging onderzoeken of ik in mijn wijsheid kon ontdekken wat een mens het beste doen kan dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Een tijdje geleden kreeg Fokke Obbema, journalist van de Volkskrant, in de bloei van zijn leven, tenminste voor zover hij wist, gezond, ineens een hartaanval. Zomaar, zonder dat hij het verwacht had, zonder dat hij inspannend bezig was, zonder dat hij zich bewust was van een heel gestrest leven, ineens was het daar. Gelukkig handelde zijn vrouw heel adequaat en stond er binnen de kortste keer een ambulance op de stoep. Hij werd geholpen, geopereerd en uiteindelijk hield hij er niks aan over. Geen schade, helemaal niks. Maar het bracht hem wel bij de vraag, wat is eigenlijk de zin van het leven? Waarom maak ik me zo druk over van alles en nog wat, terwijl het ineens zomaar afgelopen kan zijn? Het is niet afgelopen, gelukkig. Maar die ervaring die bracht hem daar wel. Van wat is het leven eigenlijk breekbaar en waar is het eigenlijk goed voor? Hij startte een interviewserie in de Volkskrant. Elk interview startte hij met de vraag, wat is de zin van het leven? En hij heeft er inmiddels ook een theatervoorstelling bij bedacht die ook de zin van het leven heet. Waarmee hij samen met theaterbezoekers die vraag als het ware probeert te beantwoorden. De foto op de beamer die komt uit die theatervoorstelling. Ja, misschien herken je dat wel. Als er ineens iets onverwachts gebeurt, iets wat je op je grondvesten doet schudden, dan vraag je je ineens af, waar ben ik zo druk mee? Waar ben ik zo verschrikkelijk mee bezig? Wat vind ik zo belangrijk? Terwijl het allemaal zomaar ineens heel anders kan zijn. Of misschien zelfs wel afgelopen kan zijn. Waar is het allemaal goed voor? Wat is er nou zo belangrijk? Prediker zoekt als het ware met ons mee. Hij kent die vragen. Die vragen waar je lang niet altijd bij stilstaat. Misschien ben je er tot nu toe nog wel helemaal niet bij stilgezet. Maar dan kan ik je zeggen, dat moment gaat nog komen. En Prediker die zoekt mee. Prediker is echt een zoeker. Hij is voortdurend in de ronde aan het kijken. Ik nam in ogenschouw, ik ontdekte, ik zag. Prediker is voortdurend om zich heen aan het kijken. En in Prediker, verder vind je dat helemaal nergens in het Oude Testament, hoor je dan ook steeds die wat bijzondere zin, ik zag iets onder de zon. Ik nam in ogenschouw wat er was onder de zon, ook dat was een nutteloze bezigheid onder de zon. Hij bedoelt dat niet letterlijk, maar hij bedoelt dat als het ware als een beeld van dat rondkijken. Hij kijkt en hij ziet wat er allemaal gebeurt onder de zon. Hij kijkt om zich heen. Hij neemt het in ogenschouw. En misschien kreeg je toen het hoofdstuk werd voorgelezen net ook een beetje een knoop in je buik of begon je je wat ongemakkelijk te voelen. De antwoorden die Prediker geeft, de constateringen die hij doet, dat het allemaal nutteloos is en allemaal lucht en leegte, die kunnen een beetje schuren. Zo van, maar het leven heeft toch nog wel een beetje betekenis? Is het zo erg? Nou, bedenk dan, Prediker is geen afstandelijke filosoof, iemand die van een afstandje het een beetje allemaal bekijkt en het een beetje zit te duiden, maar Prediker is zelf betrokken. Ja, hij is existentieel betrokken, hij kent die vragen, die vraag die komt op hemzelf af. En bij de beantwoording van die vraag probeert hij niet te zoeken naar de gemakkelijke antwoorden, maar, dat is een beetje het karakter van het boek zou je kunnen zeggen, de woorden van de wijze zijn zo scherp en puntig als een ossenprik. Dus hij geeft antwoorden die af en toe ook een beetje prikken, die een beetje schuren, waarvan je denkt, is dit het nou? Nou, als je dat hebt, bedenk dan dat je goed hebt geluisterd. Dan heb je goed geluisterd. Als het een beetje schuurt en als het een beetje prikt, dan klopt dat. Dat is het karakter van de prediker. In Prediker 2 staat de prediker stil bij de kleine plek van mensen. Mensen hebben eigenlijk maar een hele kleine plaats. Hij kijkt nog eens goed om zich heen. Hij neemt alles in ogenschouw. En dan zegt hij, ja, we kunnen er wel iets mooiers van maken. We kunnen het allemaal wel wegmasseren. Maar nee, eigenlijk is het gewoon zo. Wij mensen nemen maar een hele kleine plaats in. Het is allemaal zo vluchtig als wat. Kleine plaats dus. Het tweede onderwerp bij ons jaarthema. Klein, kwetsbaar, krachtig. Sorry. Klein, kwetsbaar, krachtig. Een kleine plaats. Prediker zegt, wij hebben maar een hele kleine plaats in de tijd. Ik onderzocht of ik in mijn wijsheid kon ontdekken wat een mens het beste kan doen. Dat luttel aantal levensdagen onder de hemel. Ja, hier is het niet meer onder de zon, maar onder de hemel. Dat is wel bijzonder. Juist als het gaat over dat luttel aantal levensdagen, haalt prediker de hemel erbij. Nou, Marten en Loes zeiden het net ook al. Hoe immens groot het heelal is, dat is eigenlijk niet te bevatten. We proberen het te vangen in getallen, maar eigenlijk is het zelfs dan nog een soort abstract. Het heelal is zo gigantisch groot. En dat heeft ook te maken met onze tijd. Wij leven in een tijd-ruimte-universum. De tijd en de ruimte, zo groot als het heelal is, zo uitgestrekt is ook de tijd. Dat luttel aantal levensdagen wat jij en ik hier doorbrengen onder die gigantische hemel en in die gigantische tijd. Wat is het eigenlijk? 70, 80, misschien 90 jaar als je sterk bent. Wat is jouw leven in die gigantische eindeloze zee van tijd, van gebeurtenissen, van dingen die er gebeuren op deze wereld? We hebben maar een hele kleine plaats in de tijd, overschat het niet. Wij mensen hebben trouwens ook maar een hele kleine plaats, gaat prediker dan verder, in het vinden van vreugde. Ja, dat prikt ook al een beetje. Want wat is het een belangrijke vraag die we vaak horen? Was het leuk? Of iets leuk is, of iets vreugde brengt, is zo verschrikkelijk belangrijk, zeker vandaag de dag. En daar zit ook een soort besef, een soort geloof aan vast dat vreugde, dat plezier op een bepaalde manier te regelen is. Nou, dat is geen nieuw besef hoor, dat wist de prediker ook al. Prediker zegt, ik heb het allemaal onderzocht. Ik ben rijk geweest. Ik heb genoten van het liefdespel. Ik heb prachtige muziek om me heen verzameld. Ik heb me vergaapt aan de schoonheid van de natuur. Ik heb geweldige belevenissen. Ik heb prachtige dingen meegemaakt. Maar geloof me nou, been there, done that, zegt prediker. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van de wind was. Het is zo zinloos. Nee, niet dat die dingen in zichzelf verkeerd zouden zijn. Prediker zegt zelfs, waren de vreugden waar mijn hart naar verlangde. Maar het bleken geen vreugdebrengers in zichzelf te zijn. Ze brachten wel plezier, maar daarna was het als het ware weer weg. Na het plezier is er niets, zei pas iemand tegen mij. Na het plezier is er niets. Dan is het plezier op en dan. En dan begint nou juist die vraag. Is dit dan het leven? Wij mensen hebben dus maar een kleine plek, ook in het vinden van vreugde. En misschien ken je dat maar al te goed, omdat je depressieve gevoelens hebt gekend, of misschien sombere gevoelens, of misschien nog steeds wel kent. En dan weet je dat je in een depressie niks hebt aan mensen die tegen je zeggen, kijk eens om je heen hoeveel je hebt. Kijk eens wat een mooi gezin je hebt bijvoorbeeld. Of kijk eens hoeveel je wel hebt in plaats van wat je niet hebt. Dat helpt niet. Omdat je in een depressie daar als het ware niet bij kan. Die dingen, die brengen je geen vreugde. Dat zijn geen vreugdebrengers in zichzelf. En prediker bepaalt ons daar dus bij. Dat geldt niet alleen maar in een depressie. Dat geldt voor ons allemaal. We hebben maar een kleine plek in het vinden van vreugde. Dat kunnen we niet zomaar regelen. Prediker zegt, bedenk ook dat je maar een kleine plek hebt in je prestaties. Opnieuw, zegt hij, ik weet er alles van. Ik ben een koning geweest met macht en aanzien. Ik heb grootse dingen gedaan. Maar ja, wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? Zegt hij dan. Ik heb misschien geweldige dingen gedaan. Ik heb vrede gesloten met de landen om me heen. Ik heb goede wetten uitgevaardigd die goed waren voor het volk. Maar ja, na mij komt er iemand en die doet het weer heel anders. Alles wat je opbouwt, ja, dat is ook zomaar weer weg. Of er gaat iemand anders mee aan de slag en die gaat er een hele andere richting mee in. Wat is er nog over van landen waar, ja, mensen van droomden en die richting wezen? Denk aan Martin Luther King, die zei, ik zie het beloofde land. En hij streed voor een Amerika waarin iedereen gelijk was. Wat is er over van dat land? Denk aan een bedrijf wat je misschien hard, waar je hard voor hebt gewerkt en wat je met je blote handen als het ware hebt opgebouwd. Maar je zult het straks een keer moeten overgeven. En wat blijft er dan van over? Alles wat wij mensen opbouwen, dat moeten we ook weer een keer overgeven. We hebben maar een hele kleine plek in het leveren van een prestatie, in het leveren van een bijdrage aan deze wereld. Nou, misschien is er dan in elk geval nog het nadenken, de wetenschap. Misschien is er altijd dan nog de wijsheid. Maar het is nu juist de wijsheid waaruit de prediker dit zegt. Juist omdat prediker een wijze is, ziet hij dat het allemaal zo zinloos is en ziet hij dat het allemaal leeg is. Hoe meer je weet, hoe meer je ontdekt wat je eigenlijk allemaal wel niet weet. En hoe wijzer je bent, hoe meer je ziet dat je eigenlijk maar een hele kleine plek inneemt. Ik zei het al, prediker heeft woorden die een beetje prikken, als een ossenprik. Ik moest daarbij denken aan van die puntjes die je met elkaar verbindt om er een tekening van te maken, om er een afbeelding van te maken. En de prediker zegt als het ware, je staat naar de puntjes te kijken, maar het zijn er zoveel en ze zijn ook niet genummerd. En je probeert er als het ware een afbeelding van te maken, maar het lukt gewoon niet en iedereen maakt een andere afbeelding. Er is eigenlijk niks van te bakken. Een kleine plaats dus. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat verschilt nogal. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, je kunt er op twee manieren mee omgaan. Als je als mens een kleine plek inneemt, dan kun je proberen een grotere plek in te nemen. Misschien is het allemaal wel lucht en leegte, maar wat nu als ik er hard voor werk? Wat nu als het leven misschien zinloos is, maar het gewoon betekenis krijgt door wat ik doe? Door wat mijn prestaties zijn, door wat ik aan vreugde ervaar, of door wat anderen van mij vinden? Maar prediker zei al, bedenk dan mens dat je jezelf overschat. Je zult merken dat het niet lukt. En vooral, je zult steeds teruggeworpen worden op jezelf. Jij moet het doen. Jij moet je eigen betekenisgever zijn. En ondertussen ben je in een maatschappij waarin iedereen zijn eigen betekenisgever is, maar waarbij we allemaal alleen zijn. Een kleine plek dus. Wat doe je ermee? Vecht je jezelf omhoog? Nou, het evangelie wijst ons een andere weg. Bij de prediker moet je dan wel even zoeken hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar het is er wel, helemaal aan het einde van het hoofdstuk. Aan een mens die hem behaagt, geeft God wijsheid, kennis en vreugde. De prediker zegt, je bent als mens op een kleine plaats aangekomen. Doe niet alsof het niet zo is. Maar probeer jezelf ook niet omhoog te vechten. Maar doe je handen open. God geeft. God geeft wijsheid, kennis en vreugde. God is een gevende God. Doe je handen eens open, klein mens. Accepteer die kleine plek in de tijd. Accepteer die kleine plek als het gaat om jouw rol. Maar doe je handen open. Dat is een spannende houding, want wat zul je ontvangen? Maar wat is het ook een ontspannende houding? Wat kan het vermoeiend zijn om voortdurend maar bezig te zijn en druk met van alles? En wat is het allemaal belangrijk? Als je je handen open doet, dan ga je God ontdekken. Het is niet erg om een kleine plek in te nemen, als mens, als kerk, omdat God een afdalende God is. Je hoeft je handen alleen maar open te doen. Ik zei net al even, dat is Een spannende houding. Misschien moet ik ook wel zeggen, dat is een moeilijke houding. Ontvangen is vaak nog moeilijker dan geven. We willen graag iets doen. Maar God wil onze handen niet openslaan, maar ons hart overwinnen door zijn liefde. Jezus Christus daalt af midden in dit schijnbaar betekenisloze bestaan. Mensen allemaal op hun eigen kleine plekje. Daar daalt Jezus Christus af. God had deze wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gaf. Deze wereld. Niet de wereld zoals die er in ons ideaal uitziet. Niet de wereld waar we naar streven. Deze wereld. Deze kerk. Deze plek. Hier. Gewoon in ons rommelige leventje. Jezus Christus daalt daarin af. In jouw kleine prestaties, in jouw lege dagen, in je sombere hart, in onze kleine gemeente. We hoeven niet eerst te veranderen. We hoeven er niet eerst beter voor te staan. Dat is het zelf doen en dat is echt zonde. God wil nu juist zijn liefde geven als je die kleine plek erkent. Als klein mens, als kleine kerk, niet betekenis geven dus, maar betekenis ontvangen. Oefen je geloofsogen dus maar. Wat geeft God aan zegen als ik mijn handen open doe? Wat is er in het hier en nu? Straks vieren we avondmaal. En in het avondmaal oefenen we die geloofsogen. Afgelopen donderdag had ik het er op catechisatie nog over met jongeren. En zij zeiden ook tegen me, wat is het soms een beetje een ongemakkelijk en ook een wat vreemd ritueel. Maar in het avondmaal erkennen we misschien juist daar wel onze kleine plaats. Het is een ritueel, een sacrament wat betekenis ontvangt. Daarmee wordt het iets heiligs. Niet omdat het groots is, het is juist heel klein. Ook de gebruikte materialen, het brood en de wijn zijn in zichzelf niet bijzonder. De ervaring die je erin hebt, die is soms maar alledaags. Maar het is iets heiligs omdat God het betekenis geeft. Omdat hij hier aan tafel zegt, mijn leven wil ook in jou stromen. Als je je handen open doet op de kleine plaats waar je bent, dan ga je ontdekken, ik ben er. Laten we samen bidden. Vader, we danken u. U bent een goede, genadige God. U wil niet dat we onszelf overschreeuwen, overwerken, overpresteren. Maar u zoekt mensen die hun handen open houden. Daar zijn we niet zo goed in, Vader, dat zeggen we maar eerlijk. Dat moeten we steeds weer oefenen. Dank u wel dat u geduldig bent. Heer, help ons om te zien wat u ons aan zegen geeft. Help ons ook om zegen te verwachten. Niet nadat wij iets gedaan hebben, maar misschien nog wel daarvoor. Vader, we bidden u, wanneer we bij u weggedwaald zijn, wanneer we misschien inderdaad zijn vervallen in het zelf doen en het zelf presteren, en Heer, zijn we dat bij tijd tot tijd niet allemaal, haal ons dan weer terug, breng ons terug naar uw genadige hart, waar het goed is, waar er ook weer gemeenschap is en waarbij het niet ieder voor zich is. Heer, dat vragen we in de kostbare naam van Jezus. Amen.